Ik zou graag willen dat u eventjes de Efezebrief opzoekt, het laatste hoofdstuk. De vorige keer heb ik een beetje een inleiding gehouden over de wapenrusting. Ik ben daar post mee bezig geweest in Poperingen in de gemeente. Ik weet niet of dat we ooit zo ver gaan komen hier. Er moet wat meer uitgenodigd worden, maar... maar dat is geen probleem, dat gaat niet. U hebt allemaal dezelfde Bijbel, u kunt allemaal hetzelfde lezen. En ja, God die, hoe dan ook, die wil dat gebruiken. We hebben daar ook net om gebeden. En ik was daar vroeger niet zo heel erg, ja, wel van bewust... Maar het is eigenlijk in heel mijn leven de eerste keer dat ik ook een hele serie heb gehouden in prediking over de wapenrusting. Maar het is wel iets belangrijks. En dit stukje, dat is op het eind van de Efezebrief. Ik weet niet precies meer wat ik er de vorige keer allemaal van gezegd heb. Het was meer een inleiding daarover. Maar dat hangt aan elkaar. Dit is de afsluit van de Efezebrief. En de Efezebrief is een hele bijzondere brief. En een van de meest bijzondere dingen is de term daarin van hemelse gewesten. Dat is niet op deze wereld. Ja, dat is een apart iets. Dat is de plek waar de Satan ook toegang heeft. Als hij in de hemel komt bij God... In de tijd van Job om hem te verzoeken. Dan komen al die oversten komen bij elkaar. Een soort vergadering in de hemel. En de Satan is er ook onder. En niet alleen de Satan, er zijn daar meer. En het bijzondere van de Efezebrief is... Ten eerste, wij hebben Gods zegen. Wij hebben alle gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. In de NBG-vertaling staat er allerlei of zo. Dat denk ik, het is zoals in de Statenvertaling staat. Het is het hele pakket, alles. U wordt niets onthouden. Het tweede er is, want het eerste hoofdstuk van de Efezebrief is een fantastisch iets, ook over de Heer Jezus. Er is er één die alle macht heeft en gezet is in de hemelse gewesten. Er is maar één die overwonnen heeft, dat is de Heer Jezus Christus. Maar er staat ook dat wij met hem mede een plaats gekregen hebben in de hemelse gewesten. We zijn eigenlijk door God gewoon op een bijzondere plek gezet. Ja? Hier op deze wereld, je hebt allerlei mensen op plaatsen waar wij totaal geen toegang tot hebben... Ja, maar dit is daarmee niet te vergelijken. Ja. Wij hebben een plaats, een rol, een iets te vervullen in die hemelse gewesten, wat veel en veel belangrijker is. En wat ook is als gemeente spelen we daar een rol. Want door de gemeente wordt aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekend. Ja. En dat zal ik gegarandeerd de vorige keer ook gezegd hebben. Dat is een van de belangrijkste dingen. Als er ruzie is in de gemeente, dan zouden wij zeggen van jongens, stil. Wat moeten de buren daar wel niet van denken? Ja. Nou, Paulus die zegt tegen Timotheus over dingen die niet goed gaan in de gemeente. Hij zegt, ik betuig u, niet voor de buren, maar voor God... Voor Jezus Christus en de heilige engelen, dat je daaraan de hand houdt, dat je dat oplost, dat dat van de baan is, dat dat weg is uit de gemeente. Waarom? Er zijn ook andere engelen en andere machten in die hemelse gewesten. Ja? En aan welke kant van het stadion dat er gejuicht wordt, dat maken wij als gemeente uit. En dat is de strijd waarin we gezet zijn. En we worden daar niet zomaar in gezet. De Heere God die geeft ons een geweldige wapenrusting. En ik heb dat toen verdeeld in 7 stukken. Ik denk dat De meeste plakken dat eraan als iets wat wel belangrijkst is of erbij hoort. Maar ik denk dat dat een wezenlijk deel is. Ja, dat ook bidden, smeken, waken, volharden erbij hoort. Zonder dat gaat het niet gaan. Ja. We hebben een wapenrusting van God. Hier staat er een beetje een soort Romeinse soldaat. Dat kan zijn dat Paulus dat in zijn hoofd had. Maar ook door het hele Oude Testament wordt er gesproken over dat de Heer Jezus, dat die andere lendenen om God is met een gordel van gerechtigheid. En dat waarheid een gordel is van hem. Er wordt gesproken over een helm des heils, ook in het Oude Testament. Dat die wapenrusting is de wapenrusting van God door alle eeuwen heen. En niet alleen maar zomaar van een van iets wat in de tijd van Paulus op straat liep. Ja. Wat heel belangrijk is, en wat de verschil is tussen de NBG en de Statenvertaling, dat is het woord geheel. We moeten niet zomaar de wapenrusting van God aandoen, we moeten de gehele wapenrusting van God aan hebben. Je kan niet zonder helm. Je kan die gordel niet in de kast laten hangen. Ja. Hij moet heel de boel aan hebben. Ik zal het stukje eventjes met u voorlezen. Vanaf hoofdstuk 6, vers 10. Voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld te hebben, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neemt de helm des heils aan en het zwaard des geestes. Dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. En Paulus die gebruikt dat om daar ook gelijk gebed voor hem te vragen. Ja. Maar daarover gaat het. Ja. We hebben het samen gelezen. En het eerste van die wapenrusting is: houd dan stand uw middel om God met de wapen. Met de waarheid. Wij hebben gezien, er wordt twee keer gezegd dat we de wapenrusting van God aan moeten doen. De gehele wapenrusting van God. En die twee teksten, dat is eigenlijk een soort sandwich waar één tekst tussen zit. En dat is de reden waarom dat we dat moeten doen. Ja? Geen gewone tijd. Ja, geen gewone strijd. Geen gewone tegenpartij. We hebben te maken met een vijand die niet bestaat uit vlees en bloed, maar het zijn die machten in de hemelse gewesten. Ja, eigenlijk dingen waar we niet tegenaan kunnen. Het is dat beetje extra. Het is niet gewoon de haat tegen mensen, maar de vernietiging die je ergens ziet in de geest van Hamas. Of in de mensen gewoon om ons heen. In de moordenaar van kleine meisjes daar in Engeland die zomaar kinderen doodsteekt. Wat er ook in onze samenleving gebeurt. Ja. De Gelder was dat die toen een kinderdagverblijf aanviel. Of Andries Breiving daar in, wat was het, Noorwegen, Denemarken. Als er iets in ons, ja, eigenlijk is er niets in ons goeds. Ja, Romeinen 3, ja, we zijn eigenlijk, ja, onze mond is vol van vloek en bitterheid. We zouden met de waarheid moeten leven, maar we worden aan alle kanten bedrogen. Ik ben blij om hier in de gemeente te zijn en ook te zien dat er veel kinderen zijn. En vanmorgen werd er aandacht aan gegeven. We geven daar geen genoeg aandacht aan. Als het die bijzondere vijand is, die heeft het er maar op één ding op gemunt. En dat is alles van God kapot maken. En hij zal beginnen met de vijand. Ja. Wij zijn in Popering ondertussen met vervolg daarbij. De strijd eigenlijk die, waar het om gaat. En dan heb je dingen in het Oude Testament die een geweldig beeld zijn. Want ik denk dat het beloofde land voor de Israëlieten, dat is een beeld voor wat hier Paulus gebruikt als die hemelse gewesten. Ja? Wij zitten soms met het idee van, kijk, we gaan door de woestijn van deze wereld en dan komen we in het beloofde land en is het gedaan. Nee, dat is dan een beeld van de hemel. Ja, straks komen we in de hemel, dan is het gedaan. Maar de Joden kwamen in het beloofde land en ze moesten dat daar veroveren. Het was om te vechten, om te blijven staan. Ja? En de strijd die zij hebben, dat is ook de strijd met ons, is één volk, echt een beeld van Satan, die is hun al voor, voordat ze ook maar bij de berg Sinaï zijn. Dat zijn de Amalekieten. En waar vallen ze die aan? In de achterhoede, de mensen die zwak zijn, vermoeid zijn. Ja? En God gaat je te pakken hebben als je vermoeid bent. Ja? Wij moeten blijven staan. En wij hebben absoluut geen verweer, bijna, tegen hoe of dat hij de gemeente aanvalt. Wij leren onze kinderen wat goed is en wat waar is of wat dan ook. Maar ze lopen met een spelletje in hun handen waarbij ze eigenlijk geleerd worden om in een korte tijd massamoordenaar te worden. Hè. Ze vermoorden er en schieten er meer dood dan de eerste, de beste beroepsmilitair in heel zijn leven. Ja. En dat is een hele strijd die we hebben. Maar we hebben ook niet zomaar een strijd. We hebben ook niet zomaar een wapenrusting. Ja. Het is de wapenrusting van God. Er staat ook verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Ik ben niet in militaire dienst geweest, maar ik heb als koopvaardijofficier gevaren, maar ik kan me zo'n voorstellen dat datzelfde is. Ik kwam en ik ging leren en het was in opdracht eigenlijk van Shell Tankers. En het eerste waar ik naartoe moest was eigenlijk de kleermaker. Firma Cohen, een Jood uit Rotterdam, die maakte de uniformen. En er werd een uniform aangemeten en gepast. Je hoeft daar niet voor te zorgen. God zorgt voor de uitrusting. Ja? Het is van hem. Dus dat wordt gesterkt. Ja? Het is alsof je daar staat. En net als die astronauten tegenwoordig voordat ze weggaan. Ze liggen daar in een stoel. En ze worden van top tot teen helemaal aangekleed dat ze, ja, bestand zijn tegen een omgeving waar ze eigenlijk niet voor gemaakt zijn. En niet zomaar gesterkt, maar in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Feitelijk is het een beetje een beeld van wat de Heer Jezus zelf is. Er is in het Oude Testament is er daar een geweldig voorbeeld van. Dat David en Jonathan. Als je het woord gordel opzoekt, en tegenwoordig is dat heel gemakkelijk, ja, dan kom je een hele hoop teksten met gordels tegen, Leviticus en Deuteronomium, maar dat gaat over de gordel van de hoge priester. Nu, dat heeft ook wel te maken met die gordel. Als een veelkleurige gordel. Ja, het is een gordel die zoveel autoriteit en waarheid uitstraalt die er staat. En het is het meest waardevolle van een tuniek, denk ik. Want als Jonathan David ziet als hij terugkomt van het verslaan van Goliath, dan krijgt hij hem lief en hij geeft hem zijn wapenrusting. En dan staat er iets dat elke keer een stapje meer is, tot aan zijn zwaard. En het laatste is tot aan zijn gordel toe. Ja? Hij geeft hem zijn gordel. Als je in de vette iemand ziet lopen met zo'n wapenrusting, dan zou je zeggen van, mo, Jonathan had toch geen rood haar. Ja? David was schoon van aangezicht, maar was roodharig. Ja? Iedereen kon hem eigenlijk herkennen. Maar als je David daarna zag lopen, zou je zeggen van, dat is de zoon van de koning, dat is Jonathan. Maar als je een beetje beter kijkt, ja, dan zie je dat het David is. Zo is het eigenlijk ook met ons. De Heer Jezus die kleedt ons en geeft ons alles wat we nodig hebben. En dan is alleen het beste goed genoeg. Er staat in de Bijbel, elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten. En elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van mijnentwege, luidt het woord des Heren. Als je deze wapenrusting aantrekt, en David zei het net in zijn, ja, was het gebed of op het eind van de avondmaal, van ja, als we elke dag in de Bijbel lezen, hoop ik toch. We kunnen toch eigenlijk niet anders. Anders hebben we geen verweer. En laat u niet foppen, het zal niet helpen. Ja. Deze wereld gaat er absoluut niet beter op worden. Wij rennen achteruit. En er is zelfs in Openbaringen ook wel sprake van een tijd dat de boze echt de gelovige zal overwinnen. En dat we het loodje moeten leggen. Ja. En ik hoop, of ik geloof dat we als gelovigen uit deze tijd niet echt in het oordeel van God kunnen komen. Maar dat wil niet zeggen dat wij geen klappen van de zweep krijgen. En dat we er het leven eigenlijk misschien bij kunnen laten. Ja. Maar God die heeft ons een overwinning beloofd en een vreugde beloofd die erachter ligt. Maar dat wil niet zeggen dat het leven niet moeilijk is. Ja? De Satan die zal ons op alle mogelijke manieren, ja, zelfs door de kinderen heen, proberen kapot te maken en bij God vandaan te trekken. Dan, als we dan het woord van God hebben, dan is dit de zekerheid, de overtuiging waar we op staan. En laat dat absoluut niet in uw leven ten onder gaan. Het is ook geen gewone opdracht hè, die we krijgen. En ook in de reden waarom dat we die wapenrusting aan moeten hebben, staat er ook op dat we staande blijven. Uw taak geheel volbracht hebbende, zou je zeggen van ja, we gaan in de stoel zitten en we gaan nou een keer ervan nemen. Ja, we zijn met pensioen. Nee, ja, je mag gerust wel met pensioen gaan, maar die wapenrusting is niet om in de kast te leggen. Het is om staande te blijven. Uw taak geheel volbracht hebbende, staande te blijven. Anders zijn we eraan. We hebben in deze wereld, we hebben dat nodig. We hebben God nodig. En hij is geëerd met alleen maar staan blijven. Het woord wat hier begint daar al. Van staat dan in de Statenvertaling. Of stelt u op uw lenden om God met de waarheid. Het gaat in eerste plaats niet zozeer om die gordel en wat erachter komt. Maar de manier waarop dat woord voor staan, dat is... Als je dat opzoekt in het Grieks, is dat ook staan als een pilaar. Als iets wat niet te bewegen is. Er gaat ook... het is het opstaan bij een rechtszaak. Ja, als we zeggen het hof en iedereen vliegt eroverheen. Het is om te gaan staan. Ja? Het is... Wij moeten er zijn en niet gaan lopen. Stelt u dan op uw lenden om God met de waarheid. En het is om die waarheid meestal te doen. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Maar omdat hun gehoor verwend is, zich ieder naar hun eigen begeerte, zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels wenden. Het is ongelooflijk wat er vandaag de dag de gemeentes binnensluipt. Echt. En in liederen en van alles nog. Ik hoop dat mijn schoonzus dat niet kwalijk neemt, maar een poos geleden stuurde ze van die berichtjes door, ook naar Rita of zo. En dat was mooi, een liedje over Halleluja. Maar het was niet de Halleluja daar uit Hendel, wat te passend onpas, ergelijk gebruikt wordt. Maar een liedje van Johan Cohen, Leonard Cohen. Een van oorsprong Joodse jongen, maar bekeerd tot het boeddhisme en bezig geweest met Scientology en liederen gezongen, dat je zegt van, ja. En die heeft ook een liedje gemaakt, Halleluja, en dat klinkt zo geweldig goed. Maar als je de tekst een keertje vertaalt, gewoon met Google Translate of wat dan ook, dat is niet wat we moeten zingen, dat is niet wat het is. En het is niet alleen dat. We hebben Hillsong goed begonnen. Een ramp. Je hebt nou battle muziek uit Redding. Dat zijn de mannen die werkelijk spotten met het woord van God. Die doen aan grave soaking. Kent u dat? Die gaan op het graf liggen, lang uit, van Katrien Koelman of een of andere grote pinksterfiguren, om de geest eigenlijk op te zuigen daarvan. En wij zingen daar de liederen van, hoe goed ze misschien ook klinken. Er zitten daar veel liederen tussen met hier en daar een tekst. Hij zegt, leg dat een keer goed naast de Bijbel. Dan kunnen we misschien beter toch wel weer af en toe een keer een mooie psalm zingen. Ja? Ik ben opgegroeid met psalmen, maar dat was toen nog op de tijd van de hele noten. Ja? Je moest toch zeker 3 keer ademhalen om 1 regel te zingen. Ja? Dat ging een beetje rustiger dan vanmorgen. Maar ik wil u toch, dat zou misschien toch beter zijn. Want daar zaten daar fantastische psalmen tussen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer, die hoort mijn stem en mijn klagingen. In alle strijd en in alle moeite, Hij is er elke dag met zijn waarheid. En laten wij ons niet keren naar verdichtels en zo. Het woord voor waarheid, dat betekent echt gewoon waarheid, oprechtheid, eerlijkheid, trouw, betrouwbaar, solide, duurzaamheid. Het is niet zomaar van het is waar, het is iets wat er net zo staat als dat bestaande zouden moeten blijven. Het staat als een paal boven water. Het is voor iedereen duidelijk dat de waarheid is. God heeft ons ook beloofd dat tegen die waarheid, daar kan je niet tegenop. De wereld die wil daar niet naar luisteren. Ja? Die gelooft nog steeds dat het wetenschap is. Dat we allemaal ontstaan zijn uit een oercelletje. Ja, een of andere soep en daar kwam opa uit. Vergeet het. Vergeet het. Er is een wetenschapper, een christenwetenschapper, en die zegt van kijk, ik wil jullie al de ingrediënten geven die je nodig hebt. Puur, zuiver. Maak mij een levende cel. En dat gaat niet lukken. Ja. En dat is het. En dan is waarheid als woord en daad hetzelfde zijn. Als het niet zomaar geweldig klinkt of mooi klinkt in een lied of wat dan ook. Maar als het de inhoud heeft. Waarheid is dan zeggen zoals het is en hoe de dingen echt zijn. Maar dat houdt ook in dat al het andere verkeerd is. Ja. Dat is wat anders tegenwoordig. Hè? Vandaag de dag mag je gerust de waarheid zeggen. Maar je mag niet zeggen dat iemand anders fout is. Ja, dat is ieder zijn waarheid. Wij komen echt in een conflict. Als je bijbelse normen, bijbelse waarheid eigenlijk echt in je leven als gordel draagt en daarmee staat, dan gaan we echt wel in de problemen komen. En kunnen een klein beetje nagaan hoe of dat er gegaan. Dus het gaat misschien ook gewoon zo in ons eigen leven gaan. Het gaat veel verdriet zijn en veel pijn. Ja. Bijna 2000 jaar geleden stond de waarheid stond voor het gerecht. Ja. Pilatus dan ging het gerechtsgebouw weer in en riep Jezus. En zei tegen hem, bent u de koning van de Joden? En Jezus antwoordde hem, zegt u dit uit uzelf of hebben anderen over u, over mij gezegd? En Pilatus antwoordde, ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat heeft u gedaan? En Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus zei dan tegen hem, u bent dus toch een koning. En Jezus antwoordde, u zegt dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen, om voor de waarheid te getuigen. Ieder die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. En Pilatus zei tegen hem, wat is waarheid? En nadat hij dit gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten en naar de Joden. En hij zei tegen hen, ik vind geen schuld in hem. Pilatus wist wel wat de waarheid was. Ja? Maar u heeft de gewoonte dat ik op het Pascha iemand voor u loslaat. Wilt u dan dat ik de koning van de Joden voor u loslaat? Zij dan schreeuwden allemaal opnieuw, niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een misdadiger die in een oproer een moord gepleegd had. Wel eens gehoord wat Barabbas betekent? Abba is vader, Bar is zoon. Ja? Bartimeus, dat is de zoon van Timeus. Dat is de zoon van de vader. Er stonden er daar twee die de zoon van de vader waren. Als je echt voor de waarheid bent, wie kies je dan? Dat is toch overduidelijk? Ja? Dan kies je toch zeker niet voor Barabbas. Toch niet voor deze. Ja? En dan, ja, en zo is het. Het verschil tussen waarheid en leugen is zo ongelooflijk duidelijk. Dat is voor iedereen duidelijk, ook in ons leven. We mogen er hoe dan ook van duidelijk en overtuigd en zeker zijn dat het woord van God waar is. En dat het ons vrij maakt en ons werkelijk leven geeft. Zo is het de hele nacht gegaan. Ze hebben hem eerst naar Anna gesleept. Annas, dat was de schoonvader van Caiaphas. Caiaphas, de Romeinen hebben Caiaphas eigenlijk hoge priester gemaakt, omdat ze een beetje toch wel problemen hadden met Annas. Dat waren ongelooflijke machtige personen. Ja, de Romeinen die moesten echt wel rekening houden met hen. Hè? Ja. Annas betekent nederig. Ja. Dan zie je al dat de waarheid is, eigenlijk is om te lachen. Ja. En de hoge priester Caiaphas, bevallig? Nee, dat was geen bevallige man. Ja. Het was voor hem beter dat één mens stierf, dan dat het hele volk eraan ging. Dat was eigenlijk een profetie. Ja, dat is de Heer Jezus die voor ons gestorven is. Maar voor hem was het omdat ze bang waren dat de Romeinen zouden komen en hun positie en de Joden, dat het allemaal ja, in het slop zou gaan. Ja. Tegen de wet in, niet echt in het openbaar of een rechtszaal, maar in zijn eigen huis. Ja. Ze hebben dat voorbereid, we moeten iets vinden. Even gauw met een klein groepje voordat Nicodemus en Jozef van Arimathea erbij zijn, want daar kan je niet echt op vertrouwen. Ja, in zijn eigen huis. In Johannes staat er paleis. Ja. Daar waren mensen die op de rug van de anderen, net als het welvaartsevangelie van vandaag de dag, schatrijk geworden zijn over ten koste van anderen. Hebben ze hem onschuldig geslagen. Dan naar Caiaphas, ook een nachtelijke geheimzinnige rechtszitting. Valse omgekochte getuigen. En ze konden eigenlijk niets vinden tegen de Heer Jezus. Ze hebben hem mishandeld, vals en gemeen beschuldigd. En hoeveel, kijk, ik denk dat de Heer Jezus een wapenrusting aan had, hè. Van Poperingen staat er dat ze keikoppen zijn, maar die had een harde kop, hè. Ja? Staat in Jesaja, hij maakte zijn gezicht als een keisteen. Je kon erop spugen, je kon erop slaan, en weet je wat hij zei? Vriend, waarom slaat ge mij? Ja? Hij bleef van binnen zacht. Maar wat heeft hij een pijn gehad en geleden. Als er daar buiten een van zijn discipelen ziet hoe of dat hij afgetuigd wordt. En die krijgt kloppers omdat de hoge priester vraagt naar zijn discipelen. Ja, en is er daar een dienstmaagje die zegt van hey, jij komt ook uit Galilea, je hoort er ook zeker bij. Ja, dan, ja, de Heer Jezus die heeft veel geleden. Niet alleen van buiten, maar ook diep van binnen. Bespot. En dan komt hij 's morgens eindelijk voor de officiële raad, het Sanhedrin. En dan hebben ze eigenlijk niets dan ja. Ah ja. Dan slaan ze dus maar in van ja, zeg ons, ben je Gods zoon? Oei, oei, en dan heb je de godslastering gehoord. En daarmee gaan ze naar Pilatus. Ja. Veroordeeld zonder verder onderzoek. En ze hadden hem het liefst direct gelinst, maar dat kon niet door de Romeinen. Ja. En dat zie je, dat weerspiegelt zich ook als ze bij Pilatus komen. Zij moesten en zouden hem dood hebben, voor het Pascha. Want als je dat een week laat duren, gaat het niet meer lukken. De mensen gaan dat niet pikken. Ja. En dan komen ze bij Pilatus en... Ja, zegt Pilatus, maar wat heeft hij gedaan? Ah ja, moest geen boosdoener zijn, dan zouden we hier niet wezen. Ja? En ja, weer met valse beschuldigingen. Hij zegt dat we geen, wacht hoor, hij zegt dat we geen belasting mogen betalen. Dat was waar. Ja, voor Pilatus was dat heel gauw duidelijk. We hebben dat gelezen. Hij gaat naar buiten. Feitelijk in het begin zal Pilatus gedacht hebben van allee, waar komen die zevers nou 's morgens vroeg weer mee aan op een feestdag. Ja. Maar hij was heel gauw duidelijk dat dit was leugen. Ja. Ze hebben hem puur uit nijd overgeleverd. En dan moet je eens kijken hoe of dat er in de wereld gedraaid wordt om de waarheid te redden. Nu u toch bent, ja, wie moet ik u dit jaar loslaten? Maar ja, dat is toch logisch dat ze de Heer Jezus zouden loslaten. Nee, ze kiezen wel voor een andere zoon van de Vader. Ja. Niet gelukt. Dan maar naar Herodes. Ja, dan was hij er vanaf. Ja. Herodes moest maar zien hoe of dat hij hem vrij kon krijgen. Dan hebben ze hem maar gegezeld. Ja? Dan haalt Pilatus, haalt de Heer Jezus naar buiten en zegt hij, zie de mens. Nou, de Heer Jezus moet er erbarmelijk uitgezien hebben. Ja? En ook dat lukte niet om hem vrij te krijgen. En dan wordt het op een gegeven moment toch even serieus. Ja? Het is fantastisch om te lezen. Dat Pilatus wil de Heer Jezus vrijlaten. En dan zeggen de priesters, en die roepen daar uit de scharen vandaan, ja, maar wij hebben een wet en volgens die wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Pilatus verschiet zijn eigen dood. Ja. Ja. Hij had een boodschap gekregen van zijn vrouw. Ik heb gedroomd. Bemoei je eigen niet met die rechtvaardige. Ja. Die demonische haat tegenover iemand die onschuldig is. Ja, iets wat normaal niet te verklaren is. Wat de politieke wereld, die nog een klein beetje aan de macht is, eigenlijk vandaag de dag ook ziet. Ja? Anders hadden ze Israël al lang van de kaart geveegd. Het gaat ervan komen, ja? maar ergens zien ze, dit is iets wat demonisch is, wat, wat haat is, waar, ja, wat niet klopt. Ja? En dan mensen die liever een moordenaar kiezen dan de Heer Jezus. En dan nu deze uitspraak, hij is Gods zoon. Ik weet niet precies hoe het allemaal afgelopen is in Pilatus' leven. Ja? Hij heeft zijn eigen er op een geweldige manier van afgemaakt. Hij kwam eraan van, kijk, ik heb macht om u los te laten. Nee, zegt de Heer Jezus, die macht die zou je enkel en alleen maar hebben als het je niet van boven gegeven was. Ja? Degenen die mij overgeleverd hebben, hebben een grotere zonde. Ja? En dan dan komen de dure namen en de grote plaatsen en de show en de poespas van deze wereld. Je hebt een paar van die politieke dingen en rechtszaken. In Nederland zijn er een paar geweest. Wat echt de waarheid geweld aandoet. Ja? Dat is een show. Dat is een show. Je gaat het ook niet winnen, maar dat is echt een ongelofelijke show. Ja? En hier wordt ook zo'n show opgevoerd. Ja? Pilatus in vol gewaad. Op de rechterstoel. Ja? Iedereen het hof gaat staan. Ja? Maar het is niet echt. Ja? En in plaats van dat ze de Heer Jezus loslieten, zeiden ze weg met hem, kruisigt hem. En dan was het voor Pilatus, vond het geraden om hem eigenlijk over te geven, om te kruisen. En nemen ze de Heer Jezus mee en leiden ze hem weg. En dan zou je zeggen, dat is dan verloren voor de Heer Jezus. Nee, dat is de geweldigste overwinning geweest in heel de geschiedenis. Daar heeft de Heer Jezus getriomfeerd over heel de legermacht van de boze. En dat is de overwinning die wij ook hebben gekregen in hem. Maar staan wij? Hebben wij de wapenrusting van God aan? En ik denk dat het mag beginnen met een gordel van waarheid. Ja? Dat we niet leven in de leugen die op ons afkomt en om ons gebeurt. En op een hele slinkse manier ook soms een gemeente binnendringt. Maar dat we ons omgorden met de waarheid. Een waardevol iets. Ja? Elia en Johannes de Doper hadden een lederen gordel. Dat werd ook hol, dat werd ook gebruikt om geld in te steken. Het was een buidel en iets wat waardevol was. Er zat daar eer aan, ja? Gekleurd. Er is er één die omgord is met een gouden gordel. Dat is onze koning. Daar mag onze blik op gericht zijn. Daar mogen we op hopen. En voor die mogen we staande blijven. En zullen we staan. Wat er ook gebeurt in ons leven. Amen. Vader in de hemel. Dank u wel, Heere, voor uw woord de Bijbel. Voor alles wat erin staat. Heere, als we zo door uw woord heen gaan. Zijn er zoveel dingen die zo op elkaar aansluiten, Heer, en ja, die uw woord eigenlijk ook zoveel begrijpelijker en doorzichtiger maken. Als we zien wat voor strijd dat er gebeurt, niet alleen van ver weg in het Oude Testament, maar ook in de dag van vandaag, Heer, en hoe de waarheid eigenlijk ten onder gehouden wordt. En mensen, ja, de waarheid niet lief hebben, maar de leugen. U niet willen erkennen als schepper van hemel en aarde. En liever met de vijand in zee gaan dan u te erkennen. Heere, help ons om als kinderen van u te staan in deze wereld. Heere, en wij kunnen dat niet. Tenzij dat we bekleed zijn met de dingen die van u zijn. Dank u wel voor alles wat u ons schenkt. Help ons, houd ons staande. Laat ons leven tot eer van u. Amen.